at the land.
Dermot O'Connor is singing out solemn. The home but naked scene. And there's on a fight scene to death. Solemn home but naked scene to fight scene. There's no bedrog. O God, van mijn gemoed. Laat uw genaam mij uw wetten leren. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet. Om mij van het pad der zonden af te keren. Uw rechten, die zo heilig zijn en goed. Stel ik mij voor, die wil ik nederig eren. Het is uit Psalm 119, het 15e vers. Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstamming des vlees en een eeuwig leven. Galaten 5. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan een iegelijk mens die zich laat besnijden dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is uw ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liept wel, wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verduurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden wierden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vreet, zie toe dat ge van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de beheerlijkheid des vlees niet. Want het vlees beheert tegen den geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Maar indien gij door den geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vlees die zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijn, reden, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk God niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en de heerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken we nu tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag nog in het huis des gebeds. We zijn nog aan deze zijde van dood, graf en eeuwigheid. Het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Heere, dat we toch op ons einde leerden merken, waar ook in deze middag weer een van onze leden naar het ziekenhuis gebracht is. En we weten in welke omstandigheden. Och, als met uw raad nog bestaan kan, verlengde leven. En is uw weg anders, dat er zielen voor en toe bereid mocht worden om u te ontmoeten. En dat zindere hart nog wat krijgen mocht van hetgeen dat er vader, die al vele jaren weg is, van de hemel had ontvangen. Heere, ons leven dat hangt er maar aan een draad. En het is dan de een en dan de ander. Maar het wordt vervuld dat de mens die gaat naar zijn eeuwig huis. En voor elk mens een persoonlijke zaak hoe dat we voor God zullen verschijnen en God zullen ontmoeten. Och, dat ook de bediening van uw woord en het lezen van de oudvaders in deze dag, in het midden van ons en in de andere gemeenten, dat het nog tot een zegen gesteld mocht worden en dat het nog tot een eeuwige winst van onze harten mocht verstrekken. Ge zijt met uw geest verre geweken vanwege onze zonden en vanwege onze ongerechtigheden. Want het oordeel dat begint van het huis God, en waar zal het een einde nemen? Maar ge mocht in uw toren des ontfermens nog gedenken, ook aan de gemeente, ook aan de ambtsdragers, aan vaders en moeders en kinderen en kleinkinderen, waar we allemaal op weg en reizen zijn naar die ontzaglijke en immer eindigende eeuwigheid. En zonder wedergeboorte zal niemand het koninkrijk God zien. Och, wil uw arm nog eens ontbloten, wil uw genade nog verheerlijken. En uw getuigenis dat nog gebracht wordt onder ons en buiten ons. En onder de Joden en onder de heidenen, ze mocht het nog tot een zegen willen stellen. En dat Sion nog eens ween kreeg om zonen en dochteren te baren. En dat er nog een behoefte geboren mocht te worden aan dat bloed van de Heer Jezus Christus, de Zoon God, dat bloed dat reinigt van alle zonden. En waardoor we alleen maar herstellen kunnen krijgen en vinden in de gemeenschap God, waar we onszelf van losgescheurd hebben. In onze diepe val in Adam. Heere, ge mocht het gedeelte van uw woord ook in deze middag nog willen openen, ook voor hem die nog geroepen wordt om het te verkondigen. Geef hem nog licht en gezicht erin. Het is alles van u, van onszelf en dan zijn we stijl en niet afhankelijk. We hebben het zelf niet, maar het moet ons alles geschonken worden. Zoals de kerk van een oude dag gezongen heeft, van u, o Heere, goed, is dat me verwachten moet hulp en troost, te vroeg en spade. Geef nog Aarons en Hurs hier en elders, en dat Sion nog gebouwd mocht worden door uw hand krachtig. Dat er nog parelen gehecht werden aan de middelaarskroon van koning Jezus. En dat uw volk nog eens opgewekt, nog gebouwd mocht worden in het allerheiligst geloof. De harten gereinigd door uw bloed en door uw geest. Om in de vrede Gods te dagen te mogen vervolgen. En dat er leven een voor- en toebereiden mocht zijn om u te ontmoeten, waar straks Israël verlost zal worden van al de ongerechtigheden. Weduwen en wezen en weduwen naast en bedroefden en beproefden, de jongens in Korin, de dienst des lands en in Vietnam. We dragen ze op aan de troon van uw genade. O, wees ze nog gedachtig. Bewaar het opkomend geslacht. Bij de waarheid die naar de godzaligheid is. Opdat ze dreigen toch niet verkopen zullen voor een stuk vlees. En straks het zo hard zal vallen. Als ze God zullen moeten ontmoeten. Met een godsdienst waar we voor eeuwig mee zullen omkomen. Gedenk aan al de noden, ook in het lezen in deze middag. Ge mocht ook hem die daartoe geroepen is nog sterker. En kon het zijn dat we samen het goede van Jeruzalem nog mochten zoeken. Alle de dagen van ons leven. Wees een toevlucht en een sterk, lam, volle kerk en staat. En allen die over ons gezet zijn om ons te regeren, dat het nog een terugroepen mocht zijn tot de wet en tot de getuigenis. Voordat we met een bezem van het goddelijke recht zullen weggevaagd worden. Doe verzoening over onze misdaden. Wees ons een vriendelijk ontfermer, sterk alles wat in ziekenhuis ligt en thuis verpleegd wordt, doet boven bidden en verwachten aan ellendigen nog wel om het bloed des eeuwigen testament, om Jezus willen, amen. We zingen nu met elkander uit een 63e psalm. En daarvan het vijfde en het zesde vers inmiddels wordt gecollecteerd voor de kerk en voor de school, wat we beide u bevelen. Mijn ziel kleeft u standvastig aan, gij ondersteunt mijn zwakke schreden, uw rechterhand vol mogendheden, het doet mij getroost en veilig gaan. Maar deze die mijn ziel beheert, opdat ik tot verwoesting raak, staan bloot voor uw geduchte wraak. Ze zullen haast ten afgrond keren. Psalm 63, het vijfde en het zesde vers.
Thank you.
vragen vanmiddag uw aandacht voor de behandeling van de 40e zondagsafdeling van onze Heidelberg Catechismus, vraag 106 en 107, zondag 40. Maar dit gebod schijnt alleen van de doodslaan te spreken. God verbiedende den doodslag leert ons dat hij de wortel des doodslagers, des doodslags als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat. En zulks alles voor in een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naasten lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden te goed doen tot dusverre. Wat we vanmiddag gelieven te behandelen hebben, dat is eigenlijk een toevoegsel of vervolg van hetgeen wat reeds behandeld is in het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. We zouden met alle vrijmoedigheid wel boven deze twee vragen en antwoorden kunnen schrijven wat we lezen in Psalm 119, waar David zegt: in alle volmaaktheden heb ik een einde gezien, maar uw gebod, dat is zeer wijd. Elk wetwoord dat God gesproken heeft en laten beschrijven op twee stenen tafelen, elk wetwoord, dus zowel het een als het ander, dat snijdt de mens geheel en al af als verdoemelijk voor God. En wat vanmiddag onze aandacht vraagt, maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken, dan gaat de onderwijzer vanmiddag met ons naar de val van Adam. Naar het paradijs, wat daar heeft plaats gehad toen de mens zichzelf de moed en vrijwillig van God heeft losgescheurd. Het is, mijn hoorders, op ons allen van toepassing. Niemand uitgezonderd, wat we lezen in Johannes 8 vers 44, gij zijt uit een vader den duivel. En ge wilt de beheerten uw vaders doen, die een mensenmoordenaar was van den beginnen. Gods woord, dat is er vol van. En wanneer we door Gods geest ontdekkend licht van den hemel zullen ontvangen, dan zullen we wel aan de weet komen dat de wortel van den doodslag, zoals dat openbaar wordt in nijd, in haat, in toren en wraakgierigheid, dat die wortel in ons aller hart van nature is. Het is genade, geliefden, alleen genade, wanneer het niet alles uitbarst wat in ons hart van nature leeft. De waarheid die zegt ons, en de waarheid is scherp, daarom is er zoveel vijandschap tegen in ons eigen hart, dat we zijn haters van God en dat we zijn haters van elkander. De catechismus die zegt in het begin reeds dat we van nature geneigd zijn God en onze naast te haten. En Gods geboden met gedachten, met woorden en met werken overtreden. Wanneer God ons niet beteugelt, maar wanneer God ons zou overgeven aan de dwaasheid van ons hart, dan zouden we hier niet meer staan en niet meer zitten. Dan zaten we allemaal in de gevangenis. Ja, nog veel erger als in de gevangenis. Dan hadden we elkander allang vermoord. Het is daarom zo'n dwaasheid, geliefden, wanneer we lezen van het humanisme, dat stelsel dat gebouwd is op de mens en die het alleen van de mens verwacht. Het is eigenlijk ongelooflijk dat humanisme zoveel aanhang heeft in de wereld. Waarom is het ongelooflijk? Omdat een mens voor zijn ogen ziet dat de wereld vervuld is met wrevel en met vijandschap. De ene oorlog die volgt op de andere. In Nederland hebben ze de dwaasheid begaan jaren geleden om in Den Haag een vredespaleis te bouwen. Een gebouw dat miljoenen gekost heeft. En dat zou nu een gebouw zijn waarin de problemen zouden opgelost worden. En dat zou de weg zijn dat er geen oorlog meer zou zijn. Maar voordat het eigenlijk nog voltooid was, is die grote wereldoorlog, die Eerste Wereldoorlog, al uitgebroken. En 25 jaar daarna kwam de Tweede. En het is nog vandaag oorlog. En het ene land na het andere, dat wapent zichzelf om op de kortst mogelijke wijze elkander te vernietigen en te verdelgen. God die laat het nog niet los, die houdt het nog vast. Maar bij wijze van spreken, als God morgen aan de dag het los zou laten, dan aan het einde van de week, dan zou er bijna geen land en geen volk meer over zijn. Wanneer ze al de instrumenten gingen gebruiken, die ze reeds voor jaren klaar hebben, om de mensen het leven te benemen. Het is een wonder van Gods hand dat Hij de zonde nog tempert. Dat God er nog beslag op legt. Dat is het enige. Maar anders, dan zou de wereld, dat zou niet anders zijn als een groot bloedbad. En dat staat zelfs in de klaagliederen van Jeremia, in het 4e kapitel vers 10, niet van onbarmhartige vrouwen, maar daar wordt gesproken van barmhartige vrouwen die er kinderen gekookt hebben en die kinderen hebben opgegeten. Barmhartige vrouwen staat. Dat zijn onbarmhartige vrouwen, die lopen er genoeg op de wereld, ook in de tijden die we nu beleven, die onder kinderen er zelf in totaal niet bemoeien. Die er kinderen zo makkelijk weggeven, verkopen. Je zou verwonderd ervan staan hoeveelen dat te doen in de tijden die we thans beleven. In de tijden waar de waarheid van zegt, de laatste tijden, dat ze zullen zijn zonder natuurlijke liefde. En tenslotte geliefden, het is alles een openbaring van de diepte van de mensenval. In de staat der rechtheid hebben we God lief gehad en we hebben onze naaste lief gehad. Daar was in het paradijs een gedurige beoefening van liefde. De liefde die is uit God. En met die liefde is het hart van de mens vervuld, maar we zijn die liefde verloren, kwijtgeraakt. Die liefde die is verwoest. En nu is het in plaats van liefde, is het haat geworden, is het nijd geworden. En is het haat geworden en toorn en een hart vol van wraakgierigheid. We lezen in Gods getuigenis van Kaïn dat door nijd zijn aangezicht was vervallen. De waarheid die zegt dat nijd, dat is verrotten der beenderen. Daar zijn mensen genoeg op de wereld waar het op haar aangezicht ligt, de nijd. En denk maar aan de onverzoenlijke haat die er was tussen Esau en Jacob. Waarom haatte die Esau Jacob zo? Vanzelf de diepste grond die lag in de soevereiniteit God. Esau die heeft in zijn leven nooit kunnen butten onder de soevereiniteit God. Alhoewel dat die man uit eigener beweging zijn eerstgeboorterecht verkocht heeft. Hij had tegen Jacob kunnen zeggen, dat doe ik niet. Dan loop ik nog liever 3 of 4 uren ver dat ik wat te pakken zal krijgen. En dan ga ik die moes, ga ik niet opeten. Maar hij zei, laat me slorpen, slorpen van het rode daar. Allemaal eigen schuld. En de zegen verkocht voor linzenmoes. Paulus die noemt, die Esau in Hebreeën 12, een onheilige die om ene spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Je kan daar ook gerust lezen, die voor ene spijze Christus verkocht. Want in het eerstgeboorterecht naar Psalm 89 en Hebreeën 1 vers 6 lag Christus verklaard. En straks toen hij gewaar werd dat Jacob die zegen ontvangen had, wat deze vijandschap toch in die man zijn harte ontbrand meer en meer tegen Jacob. En na 20 jaar verwerven is die vijandschap nog niet verbroken. God die heeft er zorg voor gedragen dat een Jacob niet vermoord heeft en dat ze elkander hebben ontmoet, maar vanzelf. Je leest niet dat ze bij elkander gebleven zijn en dat ze met elkander verder geleefd hebben. Daar was een scheiding. En daar bleef een scheiding. En als je dan later leest in de rollen van de profetieën van de Edomieten, hoe dat ze geweigerd hebben aan Israël om door de land te trekken. Die oude vijandschap van die Esau tegen de kerken God, ja tegen God zelf, tegen Christus. En tegen het werk van God, die is ook daar weer openbaar geworden. Je leest van diezelfde haat en nijd in bij de profeet Obadja. Daar komt de Heere der Wereld terug. Hoe dat het een onverzoenlijke haat was. En wie heeft die kinderen in Bethlehem laten vermoorden? Het was een afkomeling van Esau. Het was Herodes de Edomiet die het gedaan heeft. Het is de geliefden, alleen de liefde God die de haat en de vijandschap kan doden. Alleen de liefde God, laten we daar wel op letten. Dus het kan door een mens niet gedood worden. En het kan door een mens inwendig niet veranderd worden. Maar het is alleen door de liefde God. Je ziet dat in Saulus van Tarsus, een vervolger van de gemeente God. Maar op de weg naar Damascus, daar heeft God hem neergeveld. Op de weg naar Damascus, daar is die man van een tegenstander een voorstander geworden. Van een vijand een vriend. Van een hater een liefhebber. Dus dat is hetgeen wat God alleen door zijn Heilige Geest maar in ons leven kan bewerken. Toorn, dat is naar Gods getuigenis, dat werkt Gods gerechtigheid niet. Het is een boze vervoeren door de drift. En de Heere die heeft in zijn woord geboden, gij zult niet wreken, noch toren behouden tegen de kinderen uw volks, maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En waar zijn we nu toe geroepen om tegen het kwade te toornen? Dat wel. Je leest van Eli dat hij zijn jongens niet zuur aanzag bij het bedrijven van de ongerechtigheid en van de zonde. En aan de andere kant daar ziet ge weer die openbaren van die haat en van die nijd bij een Lamech. Er zijn er twee geweest. Eén was uit het geslacht van Seth. Een godvrezende man, maar die andere die was uit het geslacht van Kaïn. En die Lame die heeft gezegd voorwaar, ik sloeg een man dood om een wonde en een jongeling om mijn builen. En wraak, dat is de vrucht van de haat. En in de wraak treedt de haat als een eigen rechter op en miskent de mens het recht des Heeren. De Heere zegt tegen zijn volk, breek u zelf niet beminden, maar heeft een toren plaats. En Christus, het volmaakte exempel van de kerke God. Daar staat van geschreven dat als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed niet dreigde, maar had het over aan die die rechtvaardiglijk oordeelt. En wanneer ge nu het leven van de mens beziet persoonlijk en huiselijk, staatkundig en in het algemeen het samenleven als een society. Wat is er dan op die wereld toch te doen? Dan moet de mens wel zeggen, wat is het een wonder, werkelijk een wonder, dat er nog twee samen kunnen leven en nog samen kunnen wonen. Wat is dan de goedheid God groot, dat wel kan er, zoals we dat voorgelezen hebben uit Galaten 5, dat wel kan er niet verbijten en niet vereten. Want, en dat komt weer terug tot Johannes 8 vers 44, gij zijt uit de vader den duivel. Het eenvoudigste wat er in ons leven en in de wereld op doet. Laat de politie je maar een ticket geven. Het is van binnen al oorlog en ellende. En je weet dat je tegen die man wat zou zeggen of die man wat zou doen, dat je in de gevangenis komt. Maar anders, dan zag je van dag tot dag de straten vol met vechtende mensen, werkelijk. Als je denkt in de gezinnen, wat er verdoemd wordt, ouders met hun kinderen. Wat er verwoest wordt tussen mannen en tussen vrouwen. Wat er plaats heeft in het tijdelijke leven, in fabrieken, in werkplaatsen, in offers. Alles wat er tot die wereld te doen is. En het wordt na de maal dat de wereld tot een einde komt, het wordt hoe langer, hoe vreselijker. De apostel Paulus die spreekt in Filippenzen 2 of in Thessalonicenzen over de openbaring van de mens der zonde. En hij zegt de waarheid zonder natuurlijke liefde. Zonder natuurlijke liefde. En wanneer ze eens wist, geliefde, waar we gedurig mee zelfs in aanraking moeten komen, zelfs helaas in onze eigen gemeente, wat een verwoestingen dat er gevonden wordt. Wat een leed dat er is. Wat een tranen die er geschreid worden. Als een vrucht van nijd, van haat, van toorn en van wraakgierigheid. En ik heb niet anders u te noemen als alleen de verbrekingen van het huwelijk. Zoals de krant dag aan dag erover spreekt. Wat een uren dat er gespandeerd wordt om soms die vrouw en die man en die vrouw die zoveel jaren met elkander geleefd hebben, gezinnen met kinderen, te bewegen. Om toch met elkander te leven, om toch met te denken dat het huwelijk een instelling van God is. Maar de meeste tijd, het is alles te vergeven. En het eerste wat gedurig voor onze voeten geworpen wordt, dat is zend mijn pepers maar. Zend onze pepers. Dan zijn we van alles af. Maar dat er een God is met wie we te doen krijgen. En een God voor wie we straks zullen moeten verschijnen. Om rekenschap te geven van ons rentmeesterschap. En van al onze daden en van alles wat we gedaan hebben. Eigenlijk een mens die gelooft er niks van. We zien het voor onze ogen ook in onze gemeente. Dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. Het is zomaar gedurig dan die boodschap. En dan die boodschap. Het houdt maar niet op, geliefden. Het komt tot geen einde en zal ook niet tot een einde komen. Het is onmogelijk. Want we hebben hier geen blijvende stad. En daar is, zoals David gezegd heeft tegen Jonathan, daar is als maar één schrede tussen ons en tussen de dood. Maar als er op aankomt mensen, dan gelooft de mens van heel de Bijbel niks. Werkelijk. In de praktijk van het leven, dan gelooft de mens er totaal niks van. En dat komt duidelijk in het leven dat de mens hier leeft in de wereld. Als ze beseft dat er van elk ijdel woord rekenschap zal moeten leggen, af moeten leggen. Als men beseft dat in elke minuut, dat in elke seconde kan worden afgesneden en voor een heilige rechtvaardig God verschijnen, wat zou het leven van een mens anders zijn? Wat zou er toch een inbinding zijn in het leven, maar een mens die heeft in paradijs totaal van God afscheid genomen. Hij is van God afgevallen en nu is een mens die anders als een duivel toegevallen. En zoals we reeds zeiden, het is alleen dat God de zonde nog tempert, dat God hem nog beslag op een mens legt, zelfs bij een David, toen die Nabal hem zo ellendig behandeld had, en het was een dwaas die man zelf, zonder enig verstand, maar David die was zo erdoor getroffen, hij had de besluit reeds genomen om alles uit te roeien. Gelukkig dat die verstandige vrouw, dat die Abigail, dat die ertussen kwam. En dat die iemand tegenhouden heeft. Anders gaat David en dan een bekeerde man, een van de allerheiligste van de wereld was David. Een van de allerheiligsten die er ooit geweest is. En toch die man, die had ook nog bloed vergoten. Die had door zijn drift en door zijn opstuinig karakter, die had ook die mensen nog gedood. En hij had dat bloed, dat had ook tegen hem getuigd. Maar voor vanzelf, het is tot de daad niet gekomen. God die heeft hem genadelijk bewaard. Maar van binnen, hoeveel moorden zal die man al gedaan hebben, voordat die Abigail tot hem sprak. En we moeten maar besluiten, gemeente, met wat David zelf gezegd heeft. In Psalm 19. En daar zegt die man, wie zal de afdwalende verstaan? Reinig mij van mijn verborgen zonde. Wat voor een mens zelfs nooit openbaar wordt, de gedachten, de overleggingen van ons hart, maar wat naakt en geopend ligt voor de ogen des genen, met welken dat we te doen hebben. En dan kunt ge een klein weinigje, het is maar een klein weinigje, maar wat het eenmaal geliefden in de hel zal wezen, in de hel, waarvan nu sommigen schrijven op het ogenblik dat de hel eenmaal gesloten zal worden. Een professor schreef erover. Op grond van de waarheid dat God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Dat eenmaal in het eind van de eeuwen de hel zal ontvolkt worden. Wij weten het beter. Daar zal wening zijn en knersing der tanden, zegt Gods getuigenis. En vader smijt de hel, die zegt in een van zijn predicaties uit Spreuken 1, niet alleen dat God zal lachen in je verderf en spotten wanneer je vrezen zal komen, maar dat zelfs een duivel in de hel met de mens straks zal gaan spotten. En vorige week is van Flevel je nog voorgelezen lijdensgespredikatie over Judas. En in een van die predikaties, daar kunt gelezen in de toepassing, hoe vreselijk dat het zal zijn in de hel, als de mens daar God zal vervloeken, het evangelie zal vervloeken, als ze elkander daar zullen vervloeken, en in de uitleving van de ontzaglijke vijandschap, die in een mensenhart bij de val gekomen is, zichzelf en tot in aller eeuwigheid openbaren zal. Daarom, mijn geliefden, wat moest de mens vrezen en beven? Wat moest de mens dag en nacht schreeuwen tot God om de vernieuwing door God en Heilige Geest? En Paulus die zegt, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude dat is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Want in de vernieuwing van een zondaar en in de herstelling van het beeld van God, dan krijgt de mens terug in beginsel wat God hem geschonken heeft in paradijs. En wat heeft God hem daar geschonken? Een volmaakte liefde tot God en een volmaakte liefde tot zijn naaste. Daarom is het ook, geliefden, dat in 107 gevraagd wordt, maar is het genoeg dat we onze naaste, zoals gezegd is, niet dood? Met andere woorden, daar zijn mensen die spreken over socijnische gelatenheid. Dat wil zeggen dat een mens denkt dat wanneer hij nu zijn naaste maar niet haat in openbaringsvormen, dat hij niet dood en de mensen niet berooft, dat zijn leven naar recht is. Maar de catechismus die gaat dat verklaren, dat dat heel niet zo is. Het is niet genoeg dat we onze naasten, zoals gezegd is, niet doden. Nee, want God verbiedende de mens haat en toorn, gebied dat wij onze naaste lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Dus dat is de keerzijde van het gebod, gij zult niet doodslaan. Voordat we daarover gaan handelen, laten we samen zingen. Uit Psalm 101, vers 2 en 3. Zal met verstand den weg betreden der vromen. Wanneer zult gij mijn bond, God, tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. Psalm 101, het tweede en het derde vers. Thank you. naaste lief hebben als onszelf. Dat ziet hier in de catechismus op de hoedanigheid, niet op de trap der liefde. De hoedanigheid, dat betekent de gesteldheid op de aard der liefde. En dat liefhebben van onze naaste, dat sluit niet volstrekt uit de zorg van onze eigen behoeften. Dat is met andere woorden, waar de genade verheerlijkt wordt, daar maakt God ons niet onnatuurlijk. Dat we eerst over een ander gaan denken en dan over onszelf. Dus de zorg voor onze eigen behoeften, dat staat op de voorgrond. Maar daartegenover, dat liefhebben, dat vereist, zulk een zware eis van de mens die van nature een egoïst is. Ik, zelf. Wat het hier betekent in onze catechismus op grond van Gods woord, dat is dat we onze naaste zullen liefhebben als onszelf. Dus, zoals we onszelf een liefhebben, moeten we ook onze naaste liefhebben met ons volle hart. Want God die heeft uit één bloede, uit één geslacht, het ganse geslacht der mensen gemaakt. De breuken die er zijn in het leven, in de wereld, in de maatschappij, in de gezin, dat is alles de vrucht van de zonde. De zonde die heeft alles uit elkander gescheurd en de zonde vervult het hart met nijd en met haat. Dus mijn hoorde Gods gebod, dat is eigenlijk voor ons een totale onmogelijkheid. En toch, de eis God die is om onze naaste lief te hebben. Dus het verbod van de nijd, van de haat en van de toorn, maar ook onze naaste lief hebben als onszelf. En, zoals de waarheid hier zegt, geduld te oefenen tegenover elkander. Geduld, dat wil zeggen dat we de verongelijkingen die we denken dat ons aangedaan worden, geduldig dragen. Dus onszelf niet gaan breken, maar het overgeven in de handen des Heeren. Je leest ook daarom van Christus voor Pilatus en Herodes en voor Caiaphas, dat hij gedurig zweeg, dat hij geen antwoord had. En dat staat daar ook als een exempel voor ons, opdat we zijn voetstappen zullen drukken. Het is zo erg dat we zo houd erbij zijn om wat te zeggen. Om wat te zeggen tegenover mensen die tegen ons overkomen. Het is veel beter te zwijgen, geliefden. We zullen veel meer bereiken en overwinnen door zwijgen dan praten. Omdat de mens Dus een vlees er altijd tussen zit en tussen komt. Zolang als we hier op de wereld zijn, dan zijn we van dat vlees niet verlost. Maar dat speelt zoveel parten. Mensen, in andere woorden, als zou een mens onschuldig zijn, toch is de schuldig voor God. Schuldig in zijn hart. Wat een ander mens niet weet, en wat een ander mens ook niet beseft. Maar wie is de man die op het nauwkeurig kan zijn dwalende doorgrond? Wat is een mens die geduld mag oefenen en die achteraan mag komen, die het in de handen van God mag geven? Wat is zo'n mens gelukkig? Saul die kon op God niet wachten, die ging offeren. Maar David die zegt, mijn ziel verwacht, ik verwacht de Heere. Daar wordt gesproken van geduld hier, maar ook van vrede. Waardoor we geneigd zijn tot de verhevensgezindheid. De vrede bewaren en gebroken zijnde die gaarne het stellen. De catechisme spreekt van zachtmoedigheid. En zachtmoedigheid, dat wordt hier gesteld tegen oplopendheid, waardoor men licht tot toorn verwekt wordt. Maar die in het opkomen moord of overwint. De waarheid die zegt dat een zachtmoedige en een stille geest, die is kostelijk voor God. En in Matthäus 5, vers 5 worden de zachtmoedigen, die worden zalig gesproken. De catechisme spreekt ook van barmhartigheid hier. Barmhartigheid waardoor men zijn naasten ellende ten harte neemt. En hem op allerlei wijze wil te hulp komen. De lezen van vriendelijkheid, waardoor men zich minzaam en bescheiden toont, in gelaat, in woorden en in daden. Vriendschap bewijzen en zijn schade zoveel ons mogelijk is afkeren. Daar wordt veel schade afgekeerd door verzekeringen. Maar de waarheid die zegt in Job 12, de goddelozen die hebben vele verzekeringen. En het beginsel van de verzekeringen, dat is een miskenning van de zorge God. Maar alle schade zoveel ons mogelijk is afkeren. Je leest in de waarheid hoe God zijn geest uitgestort heeft op het Pinksterfeest. Dat die mensen, die rijke mensen, die verkochten de hoederen. Ze brachten het geld aan de voeten der apostelen. En ze verdeelden het onder de armen en onder de behoeftigen. Ze hadden in die dagen geen verzekeringen nodig. Oh nee, waarom? Ze dienden elkander door de liefde. Ze schade zoveel ons mogelijk is afkeren. Dus er geen behagen in stellen dat de mensen schade hebben. Nee, wat ook zo vaak gebeurt. Dat we zeggen, gelukkig, nu krijgt iemand ook eens een beurtje. En nu zit die vrouw ook eens in het nauw. Al die ellende dat is hier van binnen te vinden is. O, de diepte van de val van Adam. Het is met geen pen te beschrijven. En als wij het maar hebben, dan bekommeren we ons van nature weinig over anderen. Weinig over andere mensen. We hadden in Zeeland een ouderling jaren geleden, een rijke man. En daar kwam op een maandag een bedelaar aan de deur. Dat was daar de gewoonte vroeger. Er kwamen maandag die mensen. En dan hadden ze allemaal een paar cent of een dubbeltje of een kwartje. Maar er waren er al meer geweest, jongens. En ze zaten precies aan het eten. Die man die zei tegen zijn dienstbode, die zei, je moet maar wegjagen nou. Want hij zei, ik heb er al zoveel gehad van op ons.
Ja.
Dus die meid die ging wegsturen. Maar die man die kon niet meer eten. Want wat geaan de minste van mijn discipelen gedaan hebt, dat heb je aan mij gedaan. En hij hing erop uit. En hij vond die man zittend aan de kant van de sloot. Het was een van God bekeerde man. Hij zei, oh man, hij zei, ga maar hou mee naar mijn huis toe. Hij zei, ik zou eerst eens een goed maaleten geven. En dan krijg je nog een goed gooitje van me op. Dat je heel niet met te bedelen hebt vandaag en morgen. Dus het is een weldaad wanneer God de mens censureert. Op de dadelijkheid maar censureert. Maar dan kan je zien, zelfs sommige genade hebben waartoe in staat zijn. Werkelijk. Maar die schade zoveel als mogelijk is afkeren. Dus er geen behagen in stellen. Maar elkander dienen door de liefde. En nu in tijden komt zwaarste nog, om ook onze vijanden goed te doen. De vraag is eerst vanmiddag, mag een mens wel een vijand hebben? Ja, dat mag. Hoeveel mogen we er hebben? Drie. De duivel, de wereld en ons eigen leven. Zou dit niet haten die u haat? En verdriet hebben in degene die tegen u opstaan. En als u nu die vijand in die drie niet haten en niet doden, dan gaan ze ons doden. Van onze kant mogen we geen vijanden hebben. Dat wil zeggen publiek. Nee. We hebben straks reeds gezegd dat door de liefde God de vijandschap gedood wordt, de natuurlijke vijandschap van mensen tegen mensen. En ook onze vijanden goed doen. De Heer Jezus die heeft ons geleerd om voor onze vijanden te bidden. Ja, maar nou de praktijk. Nu zullen we wel 100 keer voor onze vrienden bidden. Tegen 1 keer is voor onze vijanden. En zal het nog wezen? 1 keer uit de 100. Dat zal ook nog de vraag zijn. Want nog eens geliefden, de diepte van de mensenval. Wat een duivel dat hem geworden is. Daar zijn geen woorden voor te vinden. En het is een wonder en een zegen. Als die man tegen die vrouw wel eens zegt. Wat een wonder vrouw dat je nog met mijn leven wil. Maar dat ook die vrouw van haar kant. Want het moet van beide kanten komen. Niet van één kant. Want dan is dat gaat ook niet. Maar dat van die andere kant ook eens een keer komt. Dat die vrouw zegt. Oh man. daar je mij zo'n ellendig voorwerp, daar je er nog mee leven wil. En daar je dat met mijn kant er niet verbijt en niet verenigd. Bidden voor onze vijanden zoals Christus het zelf ons bevolen heeft in zijn goddelijke getuigenis. Onze vijanden goed doen. Dat wil zeggen zoals op een andere plaats de schrift zegt. Om kolenvuur op de hoofd te openen. Wordt van het kwade niet overwonnen. Maar overwint het kwade door het goede. En mensen, de vreze Gods alleen, die is zuiver en de rein, en die zal eeuwig bestaan. En dat is wat we nu allen van nodig hebben. Verzoenen in het bloed van de Heer Jezus Christus. Bij dagen en bij nachten bezet met de vreze Gods. Het beginsel van alle ware wijsheid. Allen die ze doen hebben goed verstand. En zijn lof bestaat tot in de eeuwigheid. Maar ten slotte gemeente, dat volmaakte exempel van de Heer Jezus Christus. Die borg des verbonds, die ook volmaakt dit zesde gebod onderhouden, maar ook dat zesde gebod volmaakt vervuld heeft. Ten eerste, de Heer Jezus die heeft als borg de duivel weerstaan die hem verzocht om van de tenen des tempels af te springen. Waar de Heer het toch gezegd had dat hem de zijnen zou bewaren. Christus is daar verzocht door de duivel tot zelfmoord. Maar ge weet dat de Heer Jezus die duivel weerstaan heeft en overwonnen heeft. En tegen die duivel gezegd heeft gezult. De Heer uw God niet verzoeken. In de tweede plaats, die Christus, die heeft volmaaktelijk zorg gedragen voor zijn leven. Dat heeft naar kindreeds gedaan, door te vluchten naar Egypte. Toen het zwaard van Herodes zijn leven bedreigde. Daar staat ook verder in het leven van de Heer Jezus, dat een geduriglijk uit het midden van het volk ging, wanneer ze hem zochten om te doden. Christus is ook als borg in zijn leven matig geweest in eten en drinken en in slapen. Christus die heeft, toen het de tijd was door de Vader bepaald dat hij sterven zou aan het kruis, toen heeft hij zichzelf een vrijwillig overgegeven. Toen heeft hij zichzelf tegen die dood niet verzet. Als een lam is hem ter slachten geleid. En als een schaap dat stemloos is voor dien die hem scheert. Al zo deed hij zijn mond niet open. Christus Die heeft nooit, is nooit met toorn vervuld, dat wil zeggen met zo'n toorn die zondig was. Hij is wel scherp geweest tegen de Farizeeën, maar dat was een heilige scherpte en een heilige toorn. En wat heeft Christus gedaan in zijn leven? Om het leven te beschermen en te verkwikken. Hij hing het land door, goeddoende en genezende, allen die van de duivel overweldigd waren. Christus heeft zelf de doden opgewekt. En daarin heeft hij nu voor zijn kerk verzoening gedaan over al de haat en toorn. En over al de vijandschap en over al de wraakgierigheid. Dus mensen, Christus heeft voor moordenaars de hemel nog geopend. En nu voor u en mij, wat is er noodzakelijk? Dat we voor God zullen worden wat we zijn. Moordenaars. Verwoesters. Doodslaars. Wie zal vanmiddag zijn hand in zijn boezem steken en er niet mijn laatst uithalen? Och, dat God ons als een schuldigen voor het eerst op bij vernieuwingen aan zijn voeten moet brengen. En dan voor een schuldig mens is er verzoening in dat bloed dat reinigt van al zonden. Maar dan zal ook in de praktijk en in de vrucht van het leven, zal het openbaar worden, Heere, gij hebt geboden, dat men u inzetten en bewaren zal. Och, dat mijn wegen gericht werden, om u inzetten en te betrachten. God zegene het tot dat einde. Aan ons alle verstand en hart, en dat hij door zijn geest en genade ons voor en toebereiden mocht voor dat land, waar wel van het bloed zal worden gezongen, van het bloed van het lam, maar waar nooit geen bloed meer vergoten zal worden, waar nooit geen toren meer zal oprijzen, maar waar alles door de vrede zal bloeien, totdat de maan niet meer zij. Amen. Heere, we mochten het enkele woord van deze middag nog bekronen en bekrachtigen met uw goddelijke zegen. Gedenk de gemeente in al de noden, in al de behoeften. Degene die terugkwamen van andere plaatsen, en andere steeds, maar ook degene die gaan zullen gedenken, evenwel als een ander, naar de rijkdom van uw goedertierenheden, waar we u bewaring en beschutten van ogenblik tot ogenblik van nodig hebben. Breng ons in de avond, als met uw lieve raad bestaan kan, nog een ogenblikje samen. Geef nog lust en liefde om er jong en oud, klein en groot, en maak uw woord nog van kracht om het bloed des eeuwigen testaments, om Jezus willen. Amen. Onze slotzang, dat is het laatste van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Het laatste van Psalm 27. Thank you. den zegen des Heeren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.